Dit is een podcast van Rijnmond.
De 90's. Ze waren als een warme wildwaterbaan. Vrij, zorgeloos en volop in beweging. Het is het decennium van Britney, Big Brother en het internet. Van Happy Hardcore, de Bacardi Breezer en de Discman. Op het schoolplein kun je volkstammen jongeren uittekenen in denimbroeken, beide t-shirts met bandnamen erop, Nike Airs en tattoo chokers. Maar ook voor de kleintjes, zoals ik, is er meer dan genoeg te beleven. Ons leven wordt verrijkt met de Tamagotchi, Flippo's, Furby's en de Game Boy. En de Nederlandse economie? Die deed het zelden zo goed. Er wordt volop geld verdiend en uitgegeven. De koopkracht was nog nooit zo hoog. Maar aan alle goede periodes komt een eind. Ook aan de 90's. Als de klok op 31 december 1999 12 uur slaat, is het 2000 en zijn we beland in een nieuw millennium. De zero's. Een tijdperk dat zal worden getekend door 9/11 en de moord op Pim Fortuyn. De samenleving zal voorgoed veranderen. De economische zeepbel, die spat uit elkaar. Na de Amerikaanse hypotheekcrisis stort ook hier in Nederland het kaartenhuis in. De gelukzalige golf van de 90's is stukgeslagen op de meedogenloze zero's. Maar nu loop ik op de zaken vooruit. Terug naar de 90's. Je luistert naar Het Monster van de Noordzee. Een vierdelige podcast van Rijnmond. Aflevering 2. Terug naar Rokanje. Als ik terugdenk aan mijn jeugd in Rokanje, dan stap ik in een warm bad. Het enige wat mijn beste vriend Bram en ik deden was buiten spelen in de duinen, op het strand, kanalen graven, forten bouwen, vliegeren. En zodra het weer het ook maar een beetje toeliet, waren we op het water te vinden. Zwemmen, snorkelen, wakeboarden, bodyboarden, surfen, kitesurfen. Voor ons was Rokanje een klein paradijs.
Over 300 meter sla linksaf naar Molendijk.
Pas nu zie ik goed waar ik als kind een filter voor had. Wie in de auto naar Rokanje rijdt, kan het moeilijk ontgaan. De zware industrie, die als een dreigend landschap van buizen, vlammen en rook om Rokanje heen ligt. Het Rotterdamse havengebied. Deze industrie was er toen natuurlijk ook al, heel dichtbij en overal om me heen. Maar de plek die het inneemt in de herinnering van mijn jeugd is verwaarloosbaar. Het enige waar Bram en ik bang voor waren, was dat het monster van Ilias ons bij de voetjes zou grijpen. Terug naar Ilias. Ik heb afgesproken met zijn pleegbroertje Rayan. Ik hoop meer te weten te komen over wie Ilias was. Hoe zag zijn leven eruit in het Rokanje van de 90's? Liggen hier antwoorden begraven over zijn verdwijning? Hij was toen 16, 17... Een jongen in de bloei van zijn leven. Ik zie hem nog lopen. Zomers op het strand, soepel tussen de dromme tieners op badhanddoeken door. Langer dan de meeste jongens van zijn leeftijd. Beter gebouwd. Zongebruind, surfplank onder de arm. Het leek wel alsof hij uit de breakout kwam gewandeld. Voor wie dat nog wat zegt. Hoe dan ook. Ik hoopte dat ik later ook zoals Ilias zou worden.
Ja, dan denk ik dat je niet de enige was. Als hij had gewild, dan had hij iedereen kunnen krijgen die hij maar wilde.
Rayan en ik hebben afgesproken in een strandtent op het strand van Rokanje. Buiten miezert het. Afgezien van een paar wandelaars is er verder niemand.
Ilias was wel echt een boom van een vent. Al kan ik hem in mijn herinnering ook wel groter gemaakt hebben hoor. Dat heb je wel vaker toch, dat je dat als kind doet.
Als Rayan over Ilias praat, verschijnt er een twinkeling in zijn ogen. Hij krijgt iets ontzettend jeugdigs, alsof hij letterlijk teruggaat in de tijd.
Ik was een stuk jonger dan hij natuurlijk. Ik was 13 toen hij verdween. Dus als we het over zijn tienerjaren hebben, toen was ik een jaar of 8. Ja, ik keek enorm tegen hem op. Wij vonden hem natuurlijk ook super cool toen. Met dat surfen en dat duiken. Maar dat vond ik het mooie aan Ilias, want hij was totaal niet arrogant. Hij was juist super aardig. Hij hielp ook altijd mee in huis. Hij nam ons mee op sleeptouw. Dan ging hij met ons voetballen of van de duinen rollen.
Het huis waar Ilias en Rayan woonden was een enorme villa kakelbondachtige villa in de duinen. Met een moestuin, kippen, konijnen. Het is lang geleden afgebroken. Nu staat er een oerlelijk verzorgingstehuis.
We woonden daar met z'n zevenen. Mijn ouders dan en 5 kinderen. En dan sommigen zaten er permanent. Zoals Ilias en ik zaten daar permanent. En anderen kwamen daar dan een paar dagen per week. Ilias was de oudste.
Voor een jongetje uit een keurig en goed functionerend gezin, zoals ik, was dat pleeggezin in dat grote huis in de duinen een hele spannende plek. Mijn ouders noemden het thuis een boevennest. Dat zegt genoeg. Ik fantaseerde er wel eens over dat ik ook één van die kinderen was. Ik wou niets liever dan dat. Waar ik natuurlijk helemaal niet bij stil stond, was dat die kinderen daar niet zomaar zaten.
Ja, mijn thuissituatie was niet oké. Drank, drugs. Ja, ik ben op een gegeven moment door jeugdzorg uit huis geplaatst en in het pleeggezin gezet. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier nu zo zit. Mijn pleegouders waren al wel vrij oud. Ze hadden zelf geen kinderen. Van die ex-hippies waren het, weet je wel. Ik heb echt ongelooflijk veel aan die mensen gehad. Het waren schatten.
Rayans en Ilias pleegouders leven allebei niet meer. In een poging om meer te weten te komen over Ilias jaren voor hij in het huis in de duinen terechtkwam, heb ik contact gezocht met jeugdzorg. Maar zij lieten weten om privacyredenen niets met mij te mogen delen. Familieleden heb ik niet kunnen vinden. Ook Rayan tast in het duister over Ilias' eerdere leven.
Hij was enigs kind, dat weet ik wel. Hij kwam uit Rotterdam. En zijn vader was al jong overleden volgens mij. En we fluisterden altijd tegen elkaar dat zijn moeder in een gekkenhuis zat. Maar ja, of daar iets van klopt, dat weet ik niet. We durfden het in ieder geval nooit hardop te zeggen waar Ilias bij was. Ook voor Ilias was dat pleeggezin zijn redding. Dat durf ik wel met zekerheid te zeggen. Kijk, hij had bijvoorbeeld heel veel problemen op school in Rotterdam. Maar vanaf het moment dat hij in dat pleeggezin kwam, deed hij het VWO echt met 2 vingers in zijn neus. Hij was vrolijk, hij ging leuke dingen met ons doen. Vertelde spannende verhalen. Hij stopte echt tijd en energie in ons. En daarom waren mijn ouders denk ik ook echt dol op hem.
Voor zijn 17e verjaardag krijgt Ilias van zijn pleegouders een cadeau waar hij jarenlang naar had lopen hengelen. Hij mag zijn duikbuffet gaan halen. Vanaf het moment dat hij zich niet meer alleen boven, maar ook onder water begeeft, worden zijn sterke verhalen natuurlijk alleen maar sterker.
Ja joh. Wat hij zogenaamd allemaal gezien had onder water. Zeemerminnen, onderwatermammoeten, uitgestrekte heuvels. Dat is natuurlijk allemaal bullshit. Maar ik heb het een tijdje echt geloofd. Toen ik echt nog te jong was om beter te weten natuurlijk. En ja, hij genoot ervan om te zien hoe ik dat geloofde. Nu zou je natuurlijk zeggen van ach jongen, lul toch niet zo stom.
En sterke verhalen zijn niet het enige wat Ilias mee naar boven neemt.
Kijk, hij had de hele zolderkamer zeg maar voor zichzelf. En die veranderde langzamerhand ook steeds meer in een museum. Hij nam alles mee naar boven. Schelpen, fossielen, botten, hele geraamtes van dieren. De meeste mensen zagen er natuurlijk alleen maar rommel in. Maar voor Ilias was dat echt van onschatbare waarde.
Hij begint zich steeds meer te interesseren in archeologie. Hij verslindt het ene na het andere boek over aardlagen, ijstijden en uitgestorven diersoorten.
Hij had 1 pronkstuk in zijn museum. Een enorme kaak. Dat was zo'n groot ding. Ik snap ook niet hoe die boven water heeft gekregen. Want we mochten hem wel eens vasthouden. Nou, dat ding was loodzwaar. Hij moest ook echt helpen tillen, anders liet je het gewoon vallen.
Het is niet duidelijk van welk dier deze kaak kon zijn. Ilias had al zijn archeologieboeken erop nageslagen, maar het blijft een raadsel. Daarom doopt hij de onbekende eigenaar van de kaak tot het monster van de Noordzee. Vanaf dat moment probeert hij al zijn broertjes en zusjes, en daarna de rest van Rokanje, te overtuigen dat er een monster in de Noordzee zwemt.
Achteraf denk ik wel eens dat hij het zelf ook geloofde, of in ieder geval wilde geloven. Dat hij in een soort fantasiewereld leefde. Want zijn leven hing op een bepaalde manier gewoon aan elkaar van sterke verhalen.
Als ik Rayan vraag of hij denkt dat Ilias is verdronken, aarzelt hij geen moment.
Als kind heb ik dat nooit geloofd.
Waarom niet?
Ja, omdat ik me gewoon niet kon voorstellen dat Ilias kon verdrinken.
Geloof je dat nog steeds?
Nou, het zou me niets verbazen als zijn eigen dood ook een sterk verhaal van hem is. Die zit nu gewoon ergens aan de andere kant van de wereld op een wit strand met een kokosnoot in zijn hand, hoor.
En waarom zou hij dat dan gedaan hebben?
Hij kon gewoon niet leven met het idee dat hij... ouder zou worden. En mensen, ja, zoals ik, erachter zouden komen dat hij helaas toch heel normaal bleek te zijn.
Maar hij had toch jou, familie, vrienden...
Ilias had niets met mensen. Hij deed wel alsof, want dat wordt natuurlijk van je verwacht in deze wereld, maar hij snapte de wereld niet en de wereld snapte hem ook niet. Ilias was altijd op de vlucht op een bepaalde manier voor de realiteit. Die kon hij gewoon niet aan.
Het beeld van Ilias dat uit mijn gesprek met Rayan naar voren komt, bevestigt het beeld dat ik al van hem had. Dat van de vrijgevochten, charismatische surfdude tegen wie iedereen opkeek. Maar Rayan noemt ook een andere kant, die ik niet kende. Een kant die grilliger is. Ilias die in zijn eigen fantasiewereld zou leven. Die zich onttrok aan de echte wereld. Op of onder water. Of in zijn museum op zolder. Samen met de kaak van zijn monster. Of het klopt wat Rayan denkt, dat de reden van zijn verdwijning is dat hij simpelweg de realiteit wilde ontvluchten, vind ik moeilijk te geloven. Ilias die ver weg op een bounty-eiland zit met een kokosnoot in zijn hand. Het lijkt me nogal naïef. Als Ilias echt de benen heeft genomen, dan moet er toch meer aan de hand zijn geweest? Iets wat Rayan misschien helemaal niet kon weten.
Ilias en ik waren totaal verschillend. Hij was een rebel. Zocht altijd grenzen op. Ik zelf was een heel stuk terughoudender. In eerste instantie gingen we ook niet echt met elkaar om.
Je hoort de stem van Daan. Toen ik afscheid nam van Rayan in Rokanje en hem vroeg of hij nog mensen kende die Ilias kende, kon hij maar twee namen noemen. Daan en Laura. Met Laura spreek ik later in deze podcast.
We raakten pas echt bevriend in 1999, toen wij samen op dezelfde duikcursus zaten. Na het halen van ons brevet hebben we samen de bodem van de Noordzee afgestruind. Die kaak van het monster, die hebben wij samen naar boven gehaald.
Daan werkt inmiddels als advocaat in Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in milieurecht. Zijn missie? Het beschermen van de Noordzee.
Ja, aan de oppervlakte is het dan niet om aan te zien. De industrie, de vrachtschepen, de booreilanden. Die afstotelijke hotels en vakantieparken aan de kust die als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. En dat is dan alleen nog maar wat je vanaf het land kunt zien. Als je onder water gaat, nou, dan is het nog veel erger.
Voor Nederland is de Noordzee een grote bron van kapitaal. De Rotterdamse haven, gecentreerd rondom de kunstmatig opgespoten Maasvlakte, was ooit de grootste ter wereld, maar werd ingehaald door andere, grotere wereldeconomieën. Om die te kunnen bijbenen werd in de jaren 90 besloten om de haven uit te breiden met nog een Maasvlakte. Een tweede.
De plannen voor een uitbreiding van de Rotterdamse haven met een tweede Maasvlakte die lagen er al sinds het begin van de jaren 60. En onder druk van milieubewegingen is er in 1964 een besluit genomen om een zuidelijke grens te stellen aan het Maasvlaktegebied, de zogeheten demarcatielijn. Daaronder mocht geen nieuw land opgespoten worden.
Door deze wet werd de Nederlandse overheid verplicht meer rekening te houden met de Noordzee. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als je niet meer zuidwaarts mag, dan ga je toch gewoon de andere kant op. Westwaarts.
Het idee om de Maasvlakte westwaarts uit te breiden werd decennia lang niet echt concreet. Vooral omdat er destijds niet heel veel vertrouwen was in de economie. Maar in de jaren 90, toen het juist weer heel erg goed ging, economisch gezien, werden de plannen opnieuw uit de koelkast gehaald.
Hier werd destijds flink tegen geprotesteerd, onder andere door Daan en Ilias. Voor hen waren de Noordzee, het strand en de duinen heilig. Het was hun territorium. En dat territorium moest worden verdedigd.
En de eigenschap die wij deelden, dat was onze strijdlustigheid als het over het milieu ging. En dan de Noordzee in het bijzonder natuurlijk. Dat zat er al vroeg in, ja. Ja, nou, ik keek heel erg tegen hem op. Hij was zo charismatisch. Ik heb hem toen wel laten meeslepen in zaken die, hoe zou ik het zeggen? Waar ik nu in ieder geval een stuk beter over na zou denken. Ja. Kijk, ik zal eerlijk zijn, toen jij mij vroeg voor dit interview, heb ik toch wel even serieus getwijfeld. Maar goed, hè, uiteindelijk was ik minderjarig toen. En als je jong bent, dan doe je hele domme dingen. En als je het in perspectief plaatst, als mijn verhaal kan bijdragen aan het ophelderen van Ilias verdwijning, ja, dan is die keuze voor mij snel gemaakt.
In de volgende aflevering van Het Monster van de Noordzee stappen we in het nieuwe millennium. De Zero's. Het smetteloze beeld van mijn jeugdheld begint steeds meer rafelrandjes te krijgen. Ik was destijds nog te jong om het echt mee te krijgen. Maar het begin van de Zero's in Rokanje wordt getekend door de acties van een milieubeweging die zichzelf het Oog noemde.
Wij waren geen heilige boontjes. Nee, absoluut niet. Maar dat was de overheid ook niet, hè? En die bedrijfsmensen al helemaal niet.
Ik praat hierover verder met Daan en Rayan. Ook spreek ik met Els Winkler, voormalig hoofdagent in deze regio.
Ja, het begon allemaal heel onschuldig eigenlijk. Wild plakken van stickers en posters. En er werd graffiti op muren en elektriciteitskastjes gespoten. Maar ja, daar bleef het helaas niet bij.
Zonder dat hij onze ouders had ingelicht, had hij een verhuiswagen gehuurd. Hij laadde alles wat hij had, laadde hij in. En zonder een woord te zeggen, was hij weg.
En ik ga naar Leiden, waar ik heb afgesproken met Ilias' toenmalige vriendin, Laura.
En dan irriteerde ik me gewoon dood dat hij zo halsstarrig kon vasthouden aan iets wat gewoon aantoonbaar niet klopt.